Vrijheid. Daar verlangen we nu misschien nog wel het meeste naar. Vrijheid van corona, van de lockdown. Vrijheid om elkaar weer te knuffelen, noem maar op. Ik ben Rick van Rijthoven van Uitgeverij Ten Haven. En vandaag ga ik in gesprek met onze auteur Wendy Hoppelink voor de Slimmer Leven podcast. Zij schreef het boek Grenzeloos Vrij, waarin ze ontdekt dat we eigenlijk altijd vrij zijn. Ongeacht de omstandigheden en onze overtuigingen. Ze deelt in het boek 9 meeslepende verhalen van over de hele wereld. Bij de Aboriginals, de Maori, bij Zen-boeddhisten, maar ook hier in Nederland. Ik ga met haar in gesprek over haar boek, dat talloze lessen bevat over vrij zijn. En we kunnen die lessen ook toepassen in ons dagelijks leven. Hier en nu. De muziek die je hoort is van One App. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Je boek begint in 2014. Dan ga je op reis naar Australië. Waarom ging je eigenlijk weg? Wat zocht je?
In 2014 eigenlijk was het een verhaal dat alles eigenlijk lekker liep in mijn leven. Het werk liep lekker. Allemaal leiderschapsprogramma's, nationaal, internationaal. Allemaal teams, coaching, geweldige vrienden. Nou, eigenlijk alles ging goed. Maar op een of andere manier knaagde er wat in me. Zoals we dat allemaal wel eens kennen, dat er wat knaagt. En er kwam een soort vraag eigenlijk bij me op van wat is nou eigenlijk het allerbelangrijkste in mijn leven? Wat is nu echt belangrijk? En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik neem gewoon een time-out, ik neem een sabbatical en ik ga op zoek naar het antwoord. Dus dat ben ik gaan doen. En ik reisde door Canada, door Bali, allerlei plekken. Maar uiteindelijk vond ik het antwoord niet. Ik was krampachtig eigenlijk op zoek naar het antwoord. Ik praatte met heel veel mensen van wat is het belangrijkste voor jou in je leven. En het antwoord kwam eigenlijk niet. En dat was eigenlijk behoorlijk frustrerend, want ik was al een paar maanden onderweg. En natuurlijk kwamen er leuke antwoorden, maar niet het antwoord dat echt klikte. Dus op een gegeven moment eigenlijk nogal gedesillusioneerd liep ik op een zandpad in Bali. En ik was ook helemaal niet meer met die vraag bezig. Ik dacht, nou, laat me gaan. Ik vind het gewoon niet. Nou, dan niet. En uit het niets, terwijl ik eigenlijk liep op dat pad, kwam één woord op. En dat was eigenlijk het antwoord op mijn vraag van het allerbelangrijkste in mijn leven. En dat was vrijheid. En ik stond echt stil op dat zandpad en ik dacht, wat is dit nou? Echt één woord, terwijl ik nu niet ermee bezig ben. En dit was gewoon, als ik terugkijk, eigenlijk altijd een leidraad in mijn leven. En het werd nog steeds belangrijker. Dus ik vond het antwoord eigenlijk heel erg onverwacht. Hoe grappig is dat eigenlijk?
Ja, dat is eigenlijk op het moment dat je het had opgegeven al kreeg het antwoord binnen. En wat bedoel je precies met vrijheid? Is dat vrijheid om te doen en laten wat je wil? Of vrijheid om te gaan en staan waar je wil?
Ja, hele goede vraag. Nou ja, vrijheid is, heel veel mensen denken, is dat ik alles kan doen wat ik maar wil. Of dat de wereld perfect is zoals ik wil. Of mijn collega of mijn leidinggevende of mijn klant reageert zoals ik wil. Of vrijheid is als ik maar een mooi huis heb of een leuke relatie of mijn kinderen happy zijn, whatever. Dus dan wachten we eigenlijk op vrijheid eigenlijk in de toekomst. Hè? Of je voelt het even, je denkt, nou wil ik het vasthouden. Maar vrijheid voor mij is veel meer dat je eigenlijk alles omarmt wat zich aandient in jou en buiten jou. Dus dat betekent, nu sneeuwt het als het ware, dat we gaan zeggen, nou ja, weet je, dit is wat het is. We moeten even wat sneeuw ruimen om de deur misschien uit te komen. En we doen het ermee. We doen het ermee dat de krant misschien niet bezorgd wordt, wat ik net las op internet. Weet je, of je pakje later bezorgd wordt. Alles omarmen wat er eigenlijk is. En vaak verzetten we ons er tegen. Willen we niet hoe het leven zich aandient, zeker nu met COVID ook.
Ja.
Is er nogal wat verzet en begrijpelijk. En daarmee zeg ik niet alles omarmen. Ik zeg gewoon wat feestelijk dat we nu deze situatie hebben in Nederland. Dat is ver van wat ik zeg. Het is buitengewoon verdrietig voor een heleboel mensen wat er gebeurt. Maar waar het om gaat, het is er nu eenmaal. En wat het doet, dat is eigenlijk per persoon ook verschillend. En waar ik mensen ook altijd toe uitnodig, ook in mijn coachings, is om te kijken wat doet het nou eigenlijk met jou? En om daar volledig eigenlijk ja tegen te zeggen. En dat niet weg te moffelen, hè, om het kleiner te maken of om in het drama te gaan, om het eigenlijk groter te maken.
En wat je zegt inderdaad, dat vrijheid dus vaak verbonden is aan voorwaarden.
Juist.
In ons dagelijks leven, of eigenlijk in ons hoofd.
Juist.
En jij zegt dan, vrijheid, je kan ook vrijheid ervaren zonder voorwaarden.
Ja, omdat ja, je bent vrij om. Het is eigenlijk heel erg. Voor mij is het eigenlijk uiteindelijk heel simpel geworden. Is dat we heel vrij zijn om alles te voelen.
Ja.
Alle gedachten te laten gaan die er zijn. Alle sensaties in je lichaam van kou, warm, whatever. Dat ook te ervaren.
Ja.
En daar zit een enorme vrijheid in om alles te mogen ervaren. Alleen willen we vaak alleen het leuke ervaren of het positieve. En willen we de minder fijne dingen als verdriet of pijn of frustratie, wat zo menselijk is en wat we allemaal kennen, dat willen we het liefst niet ervaren. En dan ontstaan de problemen, want dat duw je zeg maar, dat duw je zeg maar naar de achtergrond.
Ja.
En uiteindelijk popt dat toch op als een bal die je onder water houdt in een zwembad. Dat komt toch op. Dus mensen willen een deel van de vrijheid ervaren als alles zonnig is. Maar dat is niet mijn idee van vrij zijn.
Vrij zijn is dan ook de, wat jij dan noemt, de angst onder je arm meenemen.
Ja, vrijheid is ook soms de angst onder je arm nemen. Want
En wat
angst
bedoel je daar
wordt.
precies mee?
Ja, nou, dat is eigenlijk ook wel een hele mooie vraag. Kijk, angst zijn we natuurlijk niet zo dol op. Maar angst
Nee.
hoort gewoon bij hoort bij het leven. Is gewoon heel erg natuurlijk. En vaak willen we de angst niet voelen. Bang dat je baan verliest. Of bang dat je een opdracht niet krijgt. Of bang dat je. Ja, dat het met je relatie niet lekker loopt. Nou, ga maar door. En die angst, die durven we heel vaak niet te voelen. Die willen we wegdoen. En wat er dan gebeurt, is dat je ego, hè, het als het ware opnemen. Een ego, maar even snel gezegd, is een soort identificatie met ik ben zus of zo. Of dit zijn maar gedachten waar ik echt in geloof. Hè. Zo moet je met COVID omgaan of met issues op je werk. Allemaal hele sterke hechtingen, hele sterke neigingen. En dat is heel vaak als je onder het ego kijkt. Tenminste, dat zie ik nu in ongeveer 30 jaar mensen begeleiden in organisaties. Is dat er vaak angst zit. Maar angst is natuurlijk en angst hoort bij het leven. En laten we gewoon beginnen om te zeggen, nou, laat die angst er dan maar zijn. Laat ik dat er maar voelen. Misschien voel je wel rillingen door je lijf. Misschien kijkt het wel koud. Ik ken zelf ook angst. Zoals ik beschrijf in mijn boek. Ik weet niet welk hoofdstuk, even, ik geloof hoofdstuk 3. Beschrijf ik dat ik een Native American ontmoet. En uiteindelijk met hem, door hem uitgenodigd wordt om een berg op te gaan. Waar allerlei citriensstenen zijn. Om daar een eigen citriensteen te vinden. Ze gaan in de verlaten ja, woestijn met de rode vlaktes. Waar je niks meer hoort. Alleen nog maar gieren. En eigenlijk de stilte hoor je zinderen. En we lopen die berg op. En ik ben me van niks bewust. Ik denk, nou, boeiend. We gaan een ceremonie doen. Dat doe ik ook wel eens in retraites met mensen. Ik was heel benieuwd hoe hij het zou doen. Ik was zeer vereerd dat ik uitgenodigd werd. Dus ik loop daar die berg op. En opeens zegt hij van, ja, de ratelslangen zijn eigenlijk ook heel dol op deze berg. Want het glinsteren van die citriensteentjes, dat vinden ze prachtig. Dus het wordt ook wel rattlesnake rock genoemd. Nou, ja, weet je, de angst waaide door mijn lijf heen. Dus ik dacht, wat ga ik doen, weet je? Ga ik terug? Hier heb ik geen zin in. Ik ben niet gek op slangen, nou helemaal niet op ratelslangen. En toch iets in mij zei van, oké, weet je? Ik deel het met hem. Dus ik zei, joh, ik ben eigenlijk best wel bang hiervoor. En hij keek me aan, zo'n hele grote indiaan met een grote staart had hij achter in zijn nek hangen, tot aan zijn zitvlak, zeg maar. Hele grote man, drie koppen groter misschien wel dan ik, heel breed ook. Hij kijkt me aan met zijn bruine ogen en hij zegt, ja, maar ik ben ook heel bang voor ratelslangen.
Ja.
Ja, en dan, ik kijk hem aan en op dat moment was een soort verbinding. Toen dacht ik, als deze man die zo ervaren is in dit gebied met deze ceremonies, dit zegt, ja, de angst viel gewoon weg bij mij, weet je. Ik durfde, of ik kon hem vertrouwen. En natuurlijk scande ik nog wel een beetje om me heen hoe ik ratelslangen zag. Dus de angst was er nog wel, maar ik was niet meer de angst die het even overnam. Maar ik nam de angst eigenlijk onder mijn arm en dan kun je doorlopen.
Dat er een soort ruimte is tussen jou en de angst.
Ja, dat je niet de angst bent, dat we
Ja.
groter dan de angst zijn. Maar we duwen hem heel vaak weg en we vragen niet eens af van waar ben ik of waar ben jij nou eigenlijk echt bang voor?
En zo kan je dan ook vrede in jezelf bewaren, hè? Want dat is bij jou in jouw werk denk ik ook wel heel erg belangrijk. In het boek komt het ook een aantal keer terug, ook echt op
Ja.
momenten van crisis, dat alles
Ja.
uit elkaar lijkt te vallen.
Ja.
Dan weet je toch daar die vrede in jezelf te bewaren. En dat komt dat dan omdat je op een bepaalde manier jezelf dan niet identificeert met wat er gebeurt?
Ja.
Of hoe?
Ja, dat is een hele korte, dat is eigenlijk een heel kort antwoord. Dat je altijd kijkt van, is er behalve de angst nog iets anders in mij? Is het behalve dan het verdriet of de vreugde of de passie nog iets anders in mij? En zeker op belangrijke momenten om dat te doen, dat hoeft niet de hele dag lang. Maar als we hooked zijn in onze identificatie, in ons ego, is dat heel erg belangrijk om, als je het mij vraagt, om een stap terug te doen. En ja, jij doet een beetje op het hoofdstuk, denk ik, waar ik met mijn voormalige partner aan het reizen was.
Ja.
En dat is inmiddels alweer 2,5 jaar geleden, het verhaal. En midden in de woestijn eigenlijk, out of the blue zou je kunnen zeggen, hoorde ik een verhaal van hem. En ik wist gewoon op dat moment, eigenlijk binnen 5 seconden was het, denk ik wel. Ik dacht, dit is het einde van de relatie. En ik heb het ook meteen beëindigd. En we
Ja.
zijn gewoon met z'n tweeën nog 2 dagen door de woestijn. Niet al te eenvoudig was dat, teruggegaan naar de airport. Maar het was zo apart, want op dat moment was ik in het Hopi-reservaat in Arizona. En hadden we Grant Elders ontmoet. Dat is eigenlijk in stammen vaak de meest gewaardeerde mensen. De kinderen en de hele ouderen zijn vaak gewaardeerd. Het waren dan de Grant, moeder en vader. En hij was ook een priester. En we waren met haar het hele reservaat doorgegaan. En we hadden op een veranda gezeten. En prachtige gesprekken. Nou, echt. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik was daar in dat reservaat. Het was alsof ik thuis was. Ik vond alles mooi. Terwijl er gewoon verdorde mais was. Ze leven van de mais. Maar het was verschrikkelijk warm geweest dat seizoen. En ik genoot van alles. Van de paarden en hun wuivende staarten. Van de gesprekken met mensen. Van de blikken met mensen. Nou, ik vond het gewoon zinderend. Dus ik voelde me bijna in de hemel. En de volgende dag, eigenlijk, dus een paar uur later, kwam ik van de hemel in een soort hel terecht. Want ik was 21 jaar samen geweest. En in één
Wauw.
keer moest ik de relatie beëindigen. Kijk, en alles gaat. We beëindigen allemaal wel eens wat. Of het wordt beëindigd in je leven, een baan of een relatie, of iemand gaat dood, whatever. Of je beëindigt het zelf. En ja. Dat is gewoon heel heftig. Dus het gierde door me heen van pijn en verdriet en onmacht en alles. Maar er was ook net alsof er een soort, je kent het wel, een soort stilte in de storm was. Het was zo roerig om me heen, in me heen. En toch was er iets heel stils in mij. En vanuit een soort midden in die stilte wist ik precies wat ik moest doen. Dus ik dacht, ja, wat doe ik hier? Ik reed weg met mijn auto. Ik dacht, waar ga ik heen? Ik ken hier niemand in de woestijn. Maar toch, opeens dacht ik, maar natuurlijk ken ik die mensen. Ik ken de grootouders, de grandelders. Dus ik ging er naartoe. En zoals zij vaak verbonden zijn, die hele oude volkeren, dat vind ik zo interessant eraan. Zei ze al toen ik aankwam, ik was de hele morgen al onrustig. Ik dacht, wat is het toch? Ik heb lopen banjeren door mijn huis. En ze stond meteen met 2 armen open om me op te vangen. Dus het is, ja. Het is zo bijzonder dat wat er ook gebeurt in ons leven, dat heb ik daar heel sterk ervaren. Dat als alles uit elkaar dondert wat je denkt dat het liefste voor je is op dat moment, dat je toch in staat bent om jezelf te dragen. En misschien ja, dat we ook wel gedragen worden eigenlijk door iets groters wat we niet helemaal kunnen begrijpen. Dat je eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, kun je jezelf omarmen in het midden van de donkerste nacht van je ziel, noem ik dat wel eens.
Ja, en dan ervaar je dan een soort oervrede, die kwam in jou op.
Oerkracht.
Oerkracht ook, ja.
Oerkracht. Een soort kun je vrede hebben met dat de vrede verstoord is.
Ja.
Een soort oerkracht. Kreeg iedereen aan mijn 7 beste vrienden, kreeg ze allemaal aan de lijn. Het is onvoorstelbaar. Het was midden in de nacht in Nederland toen. Weet je? Alles werd gewoon geregeld. Ik moest alleen maar wakker zijn en ergens om vragen. Daar was ik tot die tijd niet zo goed in, dus dat leerde ik ook heel mooi. Om gewoon te vragen en ik kreeg het in overvloed. Echt een overvloed. Dus dat vind ik altijd heel troostrijk. Dat we maken allemaal moeilijke dingen mee in ons leven. Ik zie het ook aan mijn cliënten, weet je. En dat je toch bij die kracht kan komen. Dat je precies weet wat je wel nog kan doen binnen een moeilijke situatie.
En is dat iets wat je doet of iets wat je overkomt, zeg maar, wat er is, wat over je heen komt? Of...
Wat bedoel je? Dat die vrede over je heen komt? Of
Ja,
die
die
kracht? Wat
kracht, zeg
bedoel je?
maar. Is de kracht iets wat je zelf kan opzoeken of is dat iets wat zich opeens zichtbaar wordt en voelbaar wordt?
Ik denk allebei. Ik denk, het is wel een mooie vraag. Ik denk allebei. Voor mij was, omdat ik denk zo opgeladen was door die reis en door de gesprekken met die elders, ja, was ik zo al dicht bij mezelf. Dus dat hielp denk ik heel erg. Maar soms kan je het ook anders hebben. Dat als je bijvoorbeeld in een identificatie zit. Nou, ik wil een grappig voorbeeld van mezelf geven. Is dat ik opeens vorige week merkte van... ik ben gewoon een beetje bang dat het boek uitkomt. Ik dacht, wat raar. Wat raar. En ik liep daar zo 2 dagen mee. Ik dacht, wat raar. Dus ik voelde een soort angst, weet je. Het nam me niet over. Ik werd wel nieuwsgierig. Het was niet al te gemakkelijk, moet ik zeggen. En toen opeens dacht ik, ja, wat is het toch? En plotseling kwam er een herinnering terug. Ja, dat is misschien een beetje een bizar voorbeeld. Dat ik 8 jaar oud was en dat ik in de klas zat met een snoeptrommel, want ik was jarig en ik moest uitdelen. Maar ik durfde het niet te zeggen. En de hele dag was de leraar vergeten dat ik mijn, of de meester weet, noemde hij dat toen, vergeten dat ik die snoeptrommel had. Dus die snoeptrommel bleef de hele tijd dicht. Ik deelde niet uit. En het was heel
Oh.
grappig, want opeens realiseerde ik me, ja, het was wel superleuk om dat boek te schrijven. Het was echt een feest voor mij. Ik was buitengewoon gelukkig vaak als ik schreef aan dit boek. En opeens dacht ik, nou ga ik zo ja, uitdelen, worden die boekjes uitgedeeld. Ja, en opeens kwam die angst terug, maar straks koopt niemand een boekje. Straks neemt niemand iets uit mijn trommel, uit mijn snoeptrommel.
Oh, wat grappig, ja. Ik kan me dat wel goed voorstellen, ja. Dat dan.
Ja,
Ja,
kan je het
dat is
voorstellen?
natuurlijk super spannend. Ja, het is een heel spannend moment altijd als een boek uitkomt.
Ja, maar ik had dus echt geen idee dat dit er eigenlijk achter zat. Ik was die herinnering gewoon helemaal kwijt. Ik was langs de zee hier aan het lopen. En met een vriendin zei, wat is het dan? Dus ik zei, nou ja, dit is het enige wat naar boven komt. Want waar moet ik verder bang voor zijn? Iedereen vindt
Ja.
er toch alles van een boek.
Ja.
Dat is niet mijn angst. Maar ik dacht, oh, dat kan ik niet uitdelen. En dan geloven jullie als uitgever in mij. En dan verkoop ik straks geen boekje. Het was echt zo grappig allemaal. Nou, en nu denk ik, nou, we zien wel.
En want
Dus,
dat is dan inderdaad een verhaal wat je dan eigenlijk aan het maken bent.
yes.
En jij noemt het volgens mij een luchtkasteel,
Ja,
toch?
heel mooi. Ja. Een soort luchtverstel. Dat is wat, ja, ik denk dat ik het wel kan zeggen. Wat wij mensen doen. Ik heb ook veel internationaal gewerkt. Dat is echt niet iets van ons Nederlanders. Hè, maar er zijn gewoon gedachten in ons hoofd. Het schijnt over de 30.000 te hebben op een dag. Ik weet niet hoe ze het gemeten hebben. Sommigen zeggen zelfs 300.000 gedachten op een dag. En die gedachten die worden belief systems, soort overtuigingen. Van zo zit de werkelijkheid in elkaar. Hè? Van mijn snoeptrommel blijft dicht. Het was opeens een verhaaltje geworden in mijn hoofd. En ik was niet eens bewust van het verhaal. En dat is de grap. Dat we niet altijd bewust zijn van het verhaal. Dus als je ongemakkelijk voelt, moet ik mensen vaak aan van, maar ga eens kijken, zit er soms een verhaal in je hoofd?
Omdat het zich voordoet als werkelijkheid dan,
Ja,
of
ja,
hoe
ja,
moet
ja.
het?
Het doet zich helemaal, je gaat er helemaal in geloven. Je denkt dat het helemaal waar is. En dan wordt het bijna een soort self-fulfilling prophecy. Dat ja, die trommel ging ook niet open, weet je. Ik weet niet meer hoe het afgelopen is. Ik geloof vlak voordat het bel ging, is die trommel op een of andere manier
Oh,
opengegaan. Ik
ja.
geloof niet dat ik dat zelf deed, mijn achtste. Maar hij is. Ik kon gaan uitdelen, zeg maar. Grappig, hè? Dus
Ja.
die verhalen in ons hoofd, dat is ook helemaal niet, daar moet je van af. Dat zal denk ik ook altijd blijven. Dat heb ik ook. Ik geef net mijn eigen, ja, misschien wel lullig voorbeeld, zeg maar. Of kleine voorbeeld, beter gezegd. Maar als je dat verhaal ziet, dan kan je het gewoon onderzoeken of het eigenlijk wel waar is. Of het ook wel in het nu staat. Kijk, die snoeptrommel stond helemaal niet in het nu. Dat was toen. En
Ja.
doordat gewoon alleen het trok nog mee naar het hier en nu, dat verhaal. Dus je kunt heel simpel zeggen, wat is eigenlijk mijn verhaal? En is dat eigenlijk wel helemaal waar?
Dus dat is een hele belangrijke vraag eigenlijk om te stellen vaak bij je, als je je dus ongemakkelijk voelt bij iets van klopt het wel wat ik denk?
Ja, klopt het wel? En vaak zitten we in ons, precies, zitten we in ons hoofd. En van een Russische psychiater, Olga Karitidi, die heeft een prachtig boek geschreven. Daar heb ik ooit een workshop gehad, of een paar bij haar. En daar heb ik geleerd hoe je kunt kijken, eigenlijk hoe je je ogen, die normaal in je hoofd natuurlijk zitten, als het ware kunt schuiven, kunt via visualisatie achter je hart. En dat je vanuit je hart naar jezelf of naar een ander kijkt. Dat is een andere manier wat je kan doen. Dus dat is ook wel eens een oefening die ik met mensen doe. En dan zien ze opeens, ja, dan gaat de hardheid eraf van zo'n strijd waar ze in zitten op hun werk of moeilijke situaties. Het verzacht meteen. We
Ja.
kijken eigenlijk altijd met de ogen van ons hoofd. En dat is echt het ik en de buitenwereld. Kijk je met de ogen van je hart, dan is er gewoon veel meer verbondenheid. Veel
Dat
meer.
is ook wel een thema wat ontzettend veel terugkomt bij jou in je boek, dat alles met elkaar verbonden is.
Ja.
Is dat iets wat je altijd al een beetje hebt gevoeld of ben je dat geleidelijk gaan zien?
Ja, ik zit even te broeden. Ik denk dat ik het altijd wel ervaren heb. Maar dat ik het de laatste, ja, laten we zeggen, 8 jaar gewoon heel erg bewust ben geworden van die verbondenheid. 10 jaar misschien, weet je? We zijn gewoon verbonden. Je kunt niet verbonden zijn. Het kan niet. Je bent verbonden, je hebt voorouders. Je hebt misschien kinderen of neven of nichten. Je hebt een werkring. Ik zeg niet dat de verbondenheid altijd positief is. Maar we zijn verbonden ergens met de wereld om ons heen. Waar je voedsel allemaal vandaan komt. We zijn verbonden met de natuur. En ja. Ik ben dat steeds meer gaan realiseren. En één verhaal in het boek gaat er ook over. Dat ik eigenlijk een schilderij had gekocht in. Waar was het? In Sydney. En het was een Aboriginal schilderij. En ik wilde dolgraag de schilderes ontmoeten. Ze hadden net geëxposeerd in het Opera House. Dus het was, ja, ik heb niet zo heel veel verstand van kunst. Maar het bleek toch een heel bijzonder schilderij. En ik wilde haar ontmoeten. Maar dat kon niet, want ze was op walkabout. Zo'n voedselsontzoeking, traditionele tocht die ze nog maken. En dat zou in Noord-Australië zijn. Dus ik was nogal teleurgesteld. En ik wist ook niet of ik het boek moest kopen, maar ik dacht, nou weet je wat, ik vraag er gewoon een droom over aan. En dat klinkt echt bizar, want ik ben echt degene die dat heel ernstig verketterd heeft, het werken met dromen, maar daar heb ik mijn lessen later over gehad. Uiteindelijk vraag ik 's nachts een droom af. En in mijn droom word ik die Aboriginal vrouw. En zit ik met mijn zitvlak, met mijn zwarte huid, donkere huid, op de rode aarde, stippen te zetten op dat schilderij. Nou, in ieder geval, lang verhaal kort, ben teruggegaan naar de gallery, heb dat gehaald, het schilderij, en opgerold, de glasdrom meenemen, opgerold achter in mijn rugzak, van het doek afgehaald, van het omlijsting afgehaald, en helemaal losgelaten. En uiteindelijk, ik geloof 2000 kilometer verderop, in Alice Springs, in het midden van Australië, ik ga niet alles vertellen, het staat in mijn boek, ben ik op een wonderlijke wijze, toen ik echt letterlijk de weg kwijtraakte. Hoe is het mogelijk in zo'n klein dorp als Alice Springs, maar het lukte mij. En daar kwam ik iemand tegen die zei, joh, ik heb haar gisteren gezien. Ik zei, dat kan niet. Ze is in Noord-Australië geboren. Nee. Nou, uiteindelijk beschrijf ik in dat hele verhaal ook hoe haar ontmoet en hoe zij mij allerlei hints geeft, hoe ik met dingen om kan gaan. Hoe ik 's nachts weer dromen krijg die voor haar belangrijk zijn. Belangrijke dromen en seintjes van haar voorouders. Ik wist niet dat het mogelijk was. Dus het was een bizarre ervaring hoe alles ontzettend verbonden kan zijn. Dat je een hele diepe wens kan hebben. En dat die gewoon 2000 kilometer onverwacht verderop vervuld kan worden.
Ja.
Dus ja, lessen in verbondenheid. Dan kan je niet meer zeggen, hey, dat is er niet. Het is er wel. Hoe het werkt, weet ik niet. Kan ik je niet vertellen.
Nee. Nee, het is een van de meest mysterieuze verhalen inderdaad uit je boek. Een van de meest inspirerende ook. Hè?
Oh, vind je?
Ja, zeker. Ja, dat is, want normaal denken we toch op een soort, een beetje platte wijze over dromen. Hè? Van ik heb dit en dit meegemaakt.
Juist.
En dat moet mijn hoofd verwerken.
Juist.
En dat is wat ik droom. Maar jij ziet het meer als signalen en tekens die je verder willen brengen.
Ja.
En ben je daar ook actief mee bezig? Schrijf je dan meteen je droom op als je... Als je wakker wordt of herinner je ze gewoon altijd superlevende?
Ja, nou wat je kan doen, mensen die het leuk vinden in de coachings. Ik heb het heel vaak niet over als iemand zelf zegt ik heb een droom, dan heb ik het erover. Maar ik laat het uit mensen zelf komen en zeg, joh, weet je wat je doet? Leg gewoon een boekje naast je bed. En soms als je wakker bent, trek de droom aan zijn staart als het ware terug. En dat kan je gewoon doen door te zeggen van... Hey, wat is een beeld? Bijvoorbeeld een huis en een kat. Of ik zoals die vrouw die op de aarde zat. Of een gevoel, hè, dat je bijvoorbeeld denkt... Oh, ik word een beetje paniek wakker. Dat je denkt, oh, ik word achtervolgd. En dan heb je een klein staartje. En dan heel vaak, het is best heel makkelijk te trainen. Ik heb cliënten gehad die zeiden, joh, dat kan ik niet. En die konden gewoon een paar keer per week gewoon hun dromen onthouden. Want je vertelt je haar zeggen, joh, ik wil het onthouden. Je traint jezelf, ik ben wakker, meteen opschrijven. Of je spreekt het in op je iPhone. En dan heb je het. Maar niet alle Dromen zijn. Ja, ik kan ook niet met alle dromen wat. Sommige dromen denk ik, nou, laat maar gaan. Maar sommige dromen, dat kennen we allemaal wel, weet je, dan voel je gewoon, wat is dit? Het raakt en je kan de vinger niet op leggen. Dus het is ook niet dat ik meteen het weet. Soms loop ik een dag met een droom en denk, oh, daar gaat het over.
Oh ja.
Weet je?
Ja.
En ik vond het dus allemaal grote onzin, dromen. Ik was in Amerika, in Californië, waar ik opgeleid werd door de grondleggers in Voice Duidelijk. Ik was in Nederland al opgeleid, maar ik vind het vaak mooi naar de bron van nieuwe stromingen te gaan. En het is een prachtige stroming, dus ik was een stuk jonger. Ik denk 25 jaar geleden was het, denk ik wel. Zoiets. En ik was daar en ik vond het echt fantastisch wat ze allemaal daar deden. Een kleine groep mensen, 10 werden opgeleid en in een huiskamer ook nog. Helemaal geweldig. En op een gegeven moment zegt Hal Stone tegen mij, de man van het koppel, zegt van, ja, we gaan het over dromen hebben. Wendy, wat vind je ervan? Ik zeg, nou, ik vind het allemaal geweldig wat jullie zeggen, maar begin me nou niet over dromen. Dat vind ik echt zo'n groot onzin. En althans, het interpreteren van de dromen en wat je ermee kunt. En ik vond het soft. En nou, zegt hij, ik daag je uit. Ik wil met jou werken. En dat zijn soms sessies van 1,5, 2 uur. Dus is no escape ook.
Oh ja.
Ja. Ik wil met jou werken met een droom. Heb je vannacht gedroomd? Ik zeg, joh, het is echt niks. Het is echt 2 zinnen. Het stelt niks voor. Mag ik een sessie met je doen? Dus daar midden in die kring hebben we daar een sessie met die droom van mij gedaan van 2 zinnen. En dat ging toen over een garage onder de grond waar 1 auto stond en nog een garage vlak daarnaast waar nog een auto kon staan, maar die was leeg. En wat bleek toen we praten over die droom en daar dingen in gingen verkennen, toen in mijn onbewuste was ik op dat moment klaar voor een partner, voor een nieuwe relatie. Dus dat is een soort ja, ondergrondse garage, zeg maar, onder een huis. Dus in mijn onbewuste was er ruimte, terwijl ik heel hard nog riep
Nou, grappig.
overal van, nou jongens, echt niet, ik ben er nog niet aan
Nee.
toe. Dus, en toen ik dat helemaal innam en dacht, ja, maar misschien zit daar toch een waarheid in, ben ik daar al wel aan toe, weet je? Toen, ik geloof een paar weken later, nou ja, kwam die partner.
Wat mooi.
Ja.
Ja. En dit is een voorbeeld van hoe jij als coachie, heet dat dan denk ik, een trainee, geïnspireerd raakte, maar jij inspireert zelf mensen ook natuurlijk, hè,
Ja.
als coach op nationaal, internationaal.
Ja.
En op het einde van het boek, want ik denk dat je heel veel mensen coacht juist ook om de vrijheid te ervaren die je in het boek beschrijft, dan geef je een ontzettend mooie opsomming van de vrijheden die mensen nu ervaren. En zou je die opsomming eens voor willen lezen? Want dat is echt een ontzettend mooi fragment,
Oh,
vind ik.
leuk. Het mooi. Nou, ik even kijken, verbladeren. Ja, veel mensen met wie ik heb gewerkt hebben inmiddels de kracht van grenzeloos vrij zijn ontdekt. Ze staan met een helder hoofd en een warm hart, stevig met hun voeten op de grond, midden in de wereld. Zo ontdekten ze dat we vrij zijn om belemmeringen of obstakels te ervaren, zonder er van weg te hoeven lopen of er een drama van te maken. Dat we vrij zijn om van mooie ervaringen te genieten, terwijl we er niet te veel aan moeten hechten, omdat alles toch komt en gaat. Dat we vrij zijn om helderheid te vinden midden in de verwarring. Liefde te voelen dwars door pijn heen en vrede te ervaren in momenten van onvrede. Dat we vrij zijn om je ego te onderzoeken omdat dat niet is wie we werkelijk zijn. Vrij zijn om tegelijkertijd kracht en kwetsbaarheid te ervaren en ons te realiseren dat kracht kwetsbaar kan zijn en kwetsbaarheid krachtig. Vrij zijn om ons soms onvrij te voelen en te merken dat we alweer vrij zijn zodra we het doorhebben. Vrij zijn om een diepe verbinding met onszelf te hebben en van daaruit de verbinding met anderen aan te gaan. Vrij zijn om een grens te trekken als het nodig is. En vrij zijn om alles te omarmen wat er op ons pad komt. Sorry, vrij zijn om alles te omarmen wat er op ons pad komt en in ons opkomt, wat er ook gebeurt.
Ja, supermooi. Ja, ontzettend mooi.
Welke spreek je aan?
Ja, inderdaad, het vrij zijn om alles te omarmen wat er op ons afkomt.
Ja.
Dat vind ik echt zo belangrijk. Dat is wel een van de grootste lessen, ook wel uit jouw boek die naar voren komt, denk ik. Is dat er dus een soort ruimte is tussen wat er gebeurt
Ja.
en hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat dat echt levensveranderend kan zijn voor iedereen.
Ja, en dat betekent eigenlijk ook een proces van continu loslaten.
Ja,
Dat alles in
ja.
verandering is en ja, alles komt en gaat. We krijgen alleen een probleem als we het langer willen vasthouden dan past. Of iets willen hebben wat er niet is.
Ja.
En de natuur, daar hebben we er weinig over gehad. Hè? Dat is ook de ondertitel van hoe ja. oude wijsheid naar je innerlijke natuur leidt. Want ja, zoveel verhalen gaan over de pure natuur in allerlei landen over de wereld waar ik met mijn trekkerstent veel gereisd heb. En hoe die natuur buiten je eigenlijk je innerlijke natuur activeert. En dat zie je nu ook in Nederland, hoe we met z'n allen naar buiten gaan. Weet je? Ja, en hoe fris we weer terugkomen. En wat een noodzaak het is om naar buiten te gaan, zeker in deze tijd. En je ziet zeker. Gewoon aan de ogen van mensen, ja, die twinkelen dan weer, weet je. En het ego is dan even zoek, want het ego zit niet zo heel erg in de natuur. De boom heeft niet zo'n ego. De vogel heeft niet een ego met allemaal in die zin van verhalen in zijn hoofd. Het is gewoon zoals het is. En dat herinnert ja. ons en spiegelt ons aan onze eigen innerlijke natuur.
Ja. ja, we nemen dit ook op nu. Het is ook super hard sneeuwt nog.
Ja.
En dat brengt ook wel echt het mooie in mensen los. Hè? Die dan naar buiten gaan en weer gaan spelen als een soort ja. kinderen.
Ja, goed ja. is dat, hè? Ja. Fijn is dat, hè? Ja. Zo nodig om ook gewoon te spelen en ja, vrij te zijn en niet te weten. En alles maar te omarmen, want dan is je kwetsbaarheid, je kracht, je genialiteit, je zulligheid. En alles ertussen, want dat is heel universeel.
Mooi. Ik heb om af te sluiten nog een laatste vraag.
Dat is goed.
Heb je nu eigenlijk voor mensen, dus we zitten nu allemaal thuis in een coronatijd,
mm-hmm.
en nog bepaalde rituelen of gewoontes die je doet, om in contact te blijven met de vrijheid die je dus niet hebt, maar bent?
Mm-hmm. Nou, wat we net al zeiden is de natuur ingaan. En dat kan ommetje zijn, en ik kan je ook zeer aanmoedigen, dat heb ik van het zomer gedaan, het Nederlandse kustpad te lopen van Zuid-Zeeland. Ik ben tot de afsluitdijk gekomen. En mijn ogen vielen open. Ik ging nog. Ja, ik ben echt een reiziger, maar ik werd echt een reiziger in fantastisch Nederland. Wat de natuur schoon er was. Dus ga naar buiten. Dat is één. Twee. Ja, wat voor mij werkt, is gewoon zo wakker mogelijk in het nu zijn. Dus dat betekent wakker zijn op je hoofd, je hart, je buik. Wat denk je? Wat voel je? Wat dient zich aan? En daar heel diep naar te luisteren. Dat is meer een automatisme, zeg maar, in mij geworden. Wat me ook niet altijd lukt. Ik raak ook wel eens even de weg kwijt of gefrustreerd. Maar altijd ga ik daar weer naar terug. En daar zit mijn vrijheid. En het luisteren, mooi. Ja, het luisteren naar dromen.
Ja.
En gewoon nieuwsgierig zijn. Gewoon leerling van het leven blijven. Elke keer weer.
Leuk dat je luisterde naar de Slimme Leven podcast van Uitgeverij Ten Haven. Wil je het boek Grenzeloos Vrij kopen? Doe dat dan vooral bij de lokale boekhandel. Wil je op de hoogte blijven van onze andere boeken? Word dan lid van onze nieuwsbrief via www.uitgeverijtenhaven.nl. Tot de volgende keer.